2. Debbie. Als je vaak bent geslagen en een paar weken lang is iedereen aardig, dan vraag je je af waar de fout zit. Omdat het niet kan dat iedereen aardig doet. En omdat het niet hoort dat je dat koestert. Want je weet dat de pijn altijd aanwezig blijft op de achtergrond. Klaar om je te bespringen. Zo voelde Debbie van Selmet dat pijn altijd terugkwam. Heel haar leven had ze zichzelf getraind in weerbaarheid, omdat ze op de basisschool al wist, heel verdomd goed wist, dat geluk iets was wat aan haar voorbij zou gaan. Of snel zou verdwijnen. Te paard, nadat het te voet was gekomen. Waarschijnlijk in een snelle auto, zo eentje waar ze oorzuizingen van kreeg als hij brullend wegreed. Daar ging haar geluk. Hoe kwam ze zo stom om te denken dat het wel zou blijven? Werd ze dan nooit volwassen? Trouw nooit met iemand van wie iedereen, toen het misging echt iedereen, zei dat hij een borderliner was. Neem nooit een kind en als je het toch doet, geef het geen fiets als het 6 jaar wordt. Denk nooit dat het leven ooit verder gaat nadat je kind is verongelukt. En geloof nooit, absoluut helemaal nooit, de mensen die zeggen dat verdriet slijt en dat er een keer iemand komt die je gelukkig zal maken. Iemand als Hugo. Hij had haar aangesproken op die zeldzame avond dat ze zich roekeloos voelde. De avond waarop ze dacht dat niets haar kon gebeuren. Uitgerekend toen. En ze had voortekenen niet herkend, omdat het een avond was waarop ze niet van plan was iets te herkennen. Ze waardeerde dat hij geen binnenkomen had. Geen voorgekookte zin waarbij mannen slim gingen kijken omdat ze trots waren dat ze hem hadden bedacht en onthouden. Wie nee zei na zo'n zin was een trut. Of een hoer. Dat hing af van de plaats en de tijd. Hij kwam naast haar zitten en zei, als ik er 2 bestel, drink je dan mee of draai je je rug naar me toe en moet ik het alleen opknappen? Hij was stil blijven zitten terwijl ze dronken. Langzaam en zonder naar elkaar te kijken. Pas toen ze allebei tegelijk hun glas hadden neergezet, zei hij, ik heet Hugo. En zeg maar Henk als je Hugo te opschepperig vindt. Ik heet Debbie, Hugo, zei ze. En de meeste mensen noemen me niets, omdat ze me niet zien staan. Daarom willen ze me ook hebben in winkels. Omdat de verkoopster die je niet ziet niet bedreigend is. En omdat ik gewend ben dat niemand me ziet, ben ik het zo gewoon gaan vinden dat iedereen meteen weet dat het geen pose is. Als het niet zo'n speciale avond was geweest, zou ze naar buiten zijn gelopen. Maar nu niet. Ze had bij het opstaan al gevoeld dat het een dag zou worden die voor haar was bedoeld. Ze had geen hoofdpijn, ze dacht niet aan waar ze niet aan wilde denken en als ze het wel deed, kon ze het wegschuiven. Niet door druk te doen, maar gewoon door zichzelf ervan te overtuigen dat ze de dag niet moest bederven. Hij bood haar een 2e drankje aan, maar geen 3e, omdat ze dan misschien zou denken dat hij haar dronken wilde voeren. Hij vertelde over de zaken die hij deed, de auto waarin hij reed, meestal niet vanavond omdat hij van plan was te drinken, en hij niet wilde rijden als hij een glas op had, het huis dat hij bezat, 30 kilometer verderop. Het moest meer dan toeval zijn dat ze elkaar hadden ontmoet, en of ze hier vaak kwam. Bijna nooit, zei ze. Af en toe. Als de avonden te lang waren en ze zich zo goed voelde dat ze kon drinken, zonder dat de beelden zouden verschijnen die ze altijd zag als ze aan hem dacht, beelden die gepaard gingen met gillen, omdat hij gegild moest hebben toen hij de greppel inreed en verdronk in nog geen decimeter water met de fiets over hem heen en zijn rechtervoetje vast in de spaken. Het lot, zei hij. Voorbestemming. Hoe noemen ze zoiets? Het heeft zo moeten zijn. Ze zei ja, maar ze begreep niet goed wat hij bedoelde. Ze schatte hem op rond de 40, bijna 1,85 meter. Slank, gespierd, dat had ze meteen gezien. Onder het blauwe colbertje zat een gespierd lijf. Minstens 3 dagen in de week naar de sportschool. Gebruind, met zonneplooitjes in de ooghoeken. Ze dacht dat hij uit het buitenland kwam, maar ze vroeg er niet naar. Gitzwart haar, waar geen verf aan te pas was gekomen. Misschien iets te volle lippen. Als ze hem beter had gekend, had ze gevraagd of zijn mond was gebotoxd. Hoe kon zo iemand haar zo bijzonder vinden dat hij sprak over voorbestemming? Wat zie je in mij? Vroeg ze en ze beet op haar tong. Wat was dat nou voor een vraag? Zie je wel dat ze zelfs haar plezier probeerde te bederven op dagen waarop ze zich top voelde? Hij gaf geen antwoord en dat deed haar smelten. Hij keek met ogen die zo zacht waren dat ze er met haar vingertoppen over wilde wrijven. En zei dat hij blij was dat hij juist naar deze bar was gegaan, hoewel er heel wat in de buurt waren die er mooier uitzagen. Dat moest ze toegeven. De Karambar zag er niet bijzonder uit. En er kwam geen bijzonder publiek, gewone mensen. Eerder somber dan vrolijk, waardoor ze soms het gevoel had dat ze de enige was die bereid was om te lachen zo gauw zich iets leuks voordeed. Dat hij zei dat hij blij was dat hij de Karambar had gekozen, was om haar een plezier te doen. En dus een antwoord op, wat zie je in mij? Hij vroeg of ze iets wilde eten toen de keuken net was gesloten. En ze moest lachen om zijn teleurgestelde gezicht en zijn hardnekkige pogingen om in elk geval salade bij de portie bitterballen te krijgen, omdat hij elke dag salade at. Dag, zei hij, toen hij haar had thuisgebracht, en ze zich afvroeg wat ze moest zeggen als hij mee naar binnen wilde. Waar niets was zoals het moest zijn als hij een man meenam. Alleen dag. En toen ze de voordeur open had, we zien elkaar.